Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde uit niet geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit zal laten varen enig werk dat zijn goddelijke hand begon. Amen. Geliefde gemeente, genade, barmhartigheid en vrede zij u van God de Vader, door Christus Jezus de Heere, in de gemeenschap van de Heilige Geest. Amen. Zetten we de dienst voort, gemeente, door met elkaar te gaan zingen van Psalm 27, 6a en 3b. Want schoon ik zelfs van vader en van moeder verlaten ben, de Heere is goed en groot. En daarna vers 3b, want God zal mij, opdat hij mij beschut, in ramp en nood versteken in zijn hut. Deze middag in gemeenschap met de Kerk der Eeuwen belijdenis van het algemeen ongetwijfeld christelijk geloof door in te stemmen met de 12 artikelen. Daarna willen we zingen van Psalm 84, het tweede vers. Zelfs in de muzzenhuis, o Heer, de zwaluw legt haar jongskens neer in het kunstig nest bij uw altaren. 84:2 na de apostolische geloofsbelijdenis. Daarna wordt u gelezen uit Genesis 28, 10e tot en met de 22e vers. Genesis 28, 10 tot en met 22 is de schriftlezing.
En ieder van u spreekt met mij in het hart. Ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods, des Almachtige Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleesjes en een eeuwig leven. Amen. Jacob dan toog uit van Beerseba en ging naar Haran. En hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen die plaats en hij maakte zijn hoofd peluw en legde zich te slapen te dierzelver plaats. En hij droomde. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En zie, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En zie, de Heere stond op dezelfde en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dit land waarop gij ligt te slapen, zal ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts, en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En zie, ik ben met u en ik zal u behoeden overal waar gij heen zult trekken. En ik zal u wederbrengen in dit land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zal gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Toen nu Jacob van zijn slaap ontwaakte, zeide hij: gewisselijk is de Heere aan deze plaats, en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide: hoe vreselijk is deze plaats? Dit is niet dan een huis Gods, en dit is de poort des hemels. Toen stond Jacob des morgens vroeg op, en hij nam die steen die hij tot zijn hoofd Peluw gelegd had, en zette hem tot een opgericht teken, en goot daar olie bovenop. En hij noemde de naam die plaats Bethel, daar toch de naam die stad tevoren was Lus. En Jacob beloofde een gelofte, zeggende: wanneer God met mij geweest zal zijn en mij behoed zal hebben op deze weg die ik reis, en mij gegeven zal hebben brood om te eten en klederen om aan te trekken, en ik ten huize mijns vaders in vrede zal wedergekeerd zijn, zo zal de Heere mij tot een God zijn. En deze steen, die ik tot een opgericht teken gezet heb, zal een huis Gods wezen. En alles wat gij mij geven zult, daarvan zal ik u voorzeker de tiende geven.
Tekst voor de predikinggemeente van deze middag vindt u in het u voorgelezen schriftgedeelte Genesis 28. En daarvan het 11e tot en met het 15e vers. We lezen daar Gods woord en de tekst: en hij geraakte op een plaats waar hij vernachtte, want de zon was ondergegaan. En hij nam van de stenen dier plaats en maakte zijn hoofd Peluw en legde zich te slapen te dier zelver plaats. En hij droomde. En ziet, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En ziet, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. En ziet, de Heere stond op dezelve en zeide: ik ben de Heere, de God uws vaders Abrahams en de God Isaaks. Dit land waar gij op ligt te slapen, zou ik u geven en uw zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. En gij zult uitbreken in menigte, westwaarts en oostwaarts en noordwaarts en zuidwaarts. En in u en in uw zaad zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En ziet, ik ben met u. En ik zal u behoeden, overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land, want ik zal u niet verlaten totdat ik gedaan zou hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Zover. We willen het aangezicht van de Heere zoeken in gebed. Grote, eeuwige God in de hemel, u die alle dingen weet. U hebt ons in de weg van uw aanbiddelijke voorzienigheid vanmiddag weer hier bijeengebracht. Of u geeft het ons dat we vanuit onze woningen deze dienst mogen meemaken. En we smeken van u, Heere, schenk ons toch wat wij niet kunnen missen. En wij zouden allerlei gedachten kunnen hebben over wat wij niet kunnen missen, maar u weet het. En Heere, schenk ons dan boven alles wat we niet kunnen missen op weg en reis naar de grote eeuwigheid. In het licht daarvan is voor ons allen hetzelfde nodig. Maar u weet ook waar we ons bevinden. En zou u dan onderwijs willen schenken, zou u, Heere, dode zondaren levend willen maken door het woord. O, het kan niet om ons en het kan niet om een preek vanmiddag. Wij staan met al onze eigen preken, ook met lege handen. Maar Heere, wil u toch uw eigen woord gebruiken, soeverein. Genadig. En zou u dan in Barendrecht, hier in de kerk of thuis, nog een jongen, een meisje, een jongere, een man of een vrouw, een oudere in het hart willen grijpen? Zou u hem of haar de rust voorgoed willen opzeggen? Opdat een zondaar onrustig gemaakt mag worden naar u en geen rust meer zal vinden buiten u. Heer, het is door onze ellendige val in Adam zo anders van nature. Dan zijn wij mensen die de rust zoeken en vinden in een leven van aardsgezindheid en een leven buiten u en zonder u. En we kunnen het er zo in uithouden. En we brengen er onze kinderen. En we brengen er onze kleinkinderen. Totdat u het anders maakt. En u, Heere, hebt u nog willen spreken bovenaan die ladder. Tot een Jacob die alles had verzondigd en alles had verbeurd. Bij wie er geen weg meer overbleef naar boven toe. En toen alles van zijn kant afgesneden was. En niet meer was, toen hebt u een weg geopend van boven naar beneden. En toen liet u het Jacob zien dat u die God was, niet alleen van Abraham en van Isaac. Maar dat u nu ook nog de God van Jacob wilde zijn. Dat wordt toch het grote wonder, Heere, voor mensen die zo worden opgezocht. Zou u dat ook nog willen geven vanavond hier in Barendrecht en omgeving? Dat wonder van Bethel, dat nooit vergeten wordt. En waarvan een zondaar nadien alleen maar in diepe verwondering kan belijden. De Heere was aan deze plaats, dan valt de mens weg. De Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Hoe vreselijk is deze plaats. Hoe diep ontzagwekkend is Gods vrije genade, Gods opzoekende liefde. Heere, wil u dat toch geven, deze avond nog in ons midden. We kunnen er alleen maar om smeken, Heere. Want aan onze kant ligt alles verzondigd en verbeurd. Maar wil u het toch doen tot roem van uw genade? En wil u dan toch zo ook verder leiden? Heere, wij vragen van u of u zich ontfermen wil over de gemeente. Wil u toch zorgen voor de gemeente van Barendrecht? Wil u zorgen voor de kerkenraad? Menselijk gesproken ligt er op de schouders van ambtsdragers altijd een onmogelijk werk. Dat geldt voor een diaken en voor een ouderling en voor een dienaar van het woord. En wij kunnen het niet in eigen kracht, maar als u het geeft, dan kan het. Heere, wil u het geven? Wil u het vanavond geven, maar ook in deze pas begonnen week aan de ouderlingen en diakenen als ze wellicht op bezoek gaan, als ze op andere wijze hun ambtelijke werk uitoefenen, als ze ook in verborgen plaatsen uw aangezicht zullen zoeken voor de gemeente. Geef dat ook, Heere, dat de kerkenraad deze gemeente ook steeds maar op u de Heere mag werpen. En Heere, geef het ook omgekeerd. Dat er in het midden van de gemeente veel gebed mag zijn voor de mannenbroeders. En wil u uw kerk bouwen, ook hier in Barendrecht, wil u geven dat van uw werk vernomen mag worden. Heere, we dragen ook nog aan u op, de oudherder en leraar van deze gemeente, dominee Visser, met zijn vrouw, zoveel jaren door u gebruikt in het midden van dit volk, wil u ze gedenken als hun gedachten toch ook nog zo heel vaak hier zullen zijn. En als er ook zorgen zijn geweest over de gezondheid van mevrouw Visser en nog zijn, we bidden, Heere, of de behandeling van bestraling ook gezegend mag worden. Heer, ontferm u zich over allen die een taak hebben in deze gemeente. Wil u ze sterken en helpen, de koster, de organisten, de mensen die mogen bijdragen aan het werk van de zondagschool en van de verenigingen. Ook de catecheten dragen we aan u op. We bidden u ook voor de belijdeniscategorisatie die we zelf mogen geven. Heere, geeft u ook dat we toch goede avonden uit uw hand mogen ontvangen. En zou u zelf nog in het midden willen komen en het ook nog willen gebruiken. Heere, zo leggen we de gemeente voor u neer. Mogen we hem, Heere, ook na het beroep dat uitgebracht is en waarvoor we naar de overtuiging van het hart toch moesten bedanken. Maar mogen we de gemeente dan ook na die periode als het ware weer in uw handen bevelen. Want daar is de gemeente ook goed, Heere. En dan bidden we of u ook bijzonder wil zijn met de kruisdragers onder ons. U kent ze wel, Heere, degene die alleen staan. In het gezin, die alleen staan voor de opvoeding, die verlaten zijn, die met de scherven van een gebroken huwelijk in de handen staan, die nooit tot een huwelijk gekomen zijn, ook dat is mogelijk en daar misschien ook moeite van ervaren. Heere, wil u toch kracht en troost geven, ook aan de vaders en de moeders in de gezinnen als ze niet weten hoe het moet. Wil u ze dan, Heere, geven dat ze samen hun knieën mogen buigen voor u en ook persoonlijk? En wil u dan nog betonen dat het waar is wat uw woord zegt, indien iemand van uw wijsheid ontbreekt, dat die ze van God begeren, die een iegelijk mildelijk geeft en niet verwijt, en ze zal hem gegeven worden. Heere, wil u zijn met degene die een eenzame strijd hebben tegen hun eigen geaardheid en gevoelens. Wil u ze toch kracht geven om staande te blijven in de strijd tegen de zonde en om een leven te mogen leiden dat in overeenstemming is met uw heilige woord. We bidden voor hen die in zonde gevallen zijn. Zou u ze willen oprichten, Heere? Als de duivel het zal zeggen, blijf maar liggen en ga maar voort. Heere, dan roept u het ze toch nog toe, ook deze middag. Bekeer u tot de Heer, uw God, toe, want ge zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Dat zijn toch, Heere, uw eigen woorden. U richt die woorden nog tot gevallenen. Maar u roept ze wel tot bekering. En geeft u dat wij dan met onze onmogelijkheid uitgedreven mogen worden tot u. Die God die de bekering niet alleen eist en naar recht mag eisen, maar die in zijn onpeilbare genade die bekering ook nog geven wil. Heere, wil u geven dat we het dan op gebogen knieën bij u mogen zoeken. Leid uw kinderen hier in Barendrecht ook voort op de weg ten leven. Er is zoveel dat na ontvangen genade afgeleerd moet worden en er is zoveel dat geleerd mag worden, maar u moet ze er brengen door uw woord en geest en willen doen, Heere. Wil u maar als die geest, als die leidsman leiden. En zo leiden zoals uw woord het zegt, gelijk een beest dat afgaat in de valleien. Alzo heeft de geest des Heren hen rust gegeven. Alzo leide gij uw volk. Heere, doe het nog. Wil als de grote herder der schapen over deze kudde waken. Ontferm u zich, gedenk allen ook in de dienst. Help bij het luisteren thuis, ook als het moeilijk kan zijn, als er zoveel afleiding kan zijn. Er hoeft maar iets te gebeuren, Heere. Maar bewaar ons voor oneerbiedigheid. Geef een heilige gerichtheid op uw woord. En geef ook vanavond op de kansel uw woord te spreken. Alleen dan, als u het geeft, zal het gaan. En dat dan de uitgangen van deze uw dag zouden mogen juichen tot eer van uw naam. En dat uw naam verheerlijk mag worden in uw eigen werk. Om Christus wil. Amen. Psalm 146, derde en zesde vers. 146, 3 en 6. Zalig hij die in dit leven Jacobs God ter hulpe heeft. En het zesde, wie in het stof lag neergebogen, wordt door hem weer opgericht. 146, 3 en 6. Jongste kind gemeente in de kerk, deze middag of thuis, weet wel wat een ladder is. Een ladder gebruiken wij om te komen op een plaats waar we zo niet bij kunnen. Als er misschien ook afgelopen zomer iets gedaan moest worden zo bovenaan het huis, dan haalde je vader, als je die mag hebben, misschien wel een ladder tevoorschijn. En zo probeerde hij daar bovenaan te komen. Wij kunnen heel wat ladders opzetten, maar zou er, kinderen, nu ook een ladder zijn die wij neer kunnen zetten waarlangs je kunt komen in de hemel? Dat weten de kinderen wel, dat kan niet. Dat is wel geprobeerd in Gods woord. Torenbouw van Babel. Een toren die tot in de hemel reikt. Maar hoe hoog onze ladders ook gesteld worden, ze zullen de kloof tussen God en mens nooit overbruggen. En nu komen wij deze middag in de tekst een man tegen die geprobeerd heeft, met eerbied gesproken, om de ladder omhoog te zetten en omhoog te klimmen op eigen kracht. Maar hij is ermee omgevallen. En alle wegen zijn aan zijn kant als het ware afgesloten en afgesneden. En dan ligt hij daar, Jacob, in die donkere nacht bij Bethel. En daar gaat God, als Jacob er helemaal nooit meer op heeft durven rekenen, laten zien hoe er nu een ladder gesteld wordt bij hem vandaan. Jacob zag een ladder op de aarde gesteld. God baant een weg. God maakt een weg waar er van de kant van Jacob geen weg meer overbleef. Daar willen we met de hulp van de Heere deze middag bij stilstaan. We schrijven bij onze tekstwoorden de ladder Jacobs. De ladder Jacobs. Drie gedachten. Allereerst willen we letten op de man onderaan die ladder. Dat is een uitgewerkte Jacob. In de tweede plaats willen we letten op onverdiende genade in die ladder. Want Jacob had het niet verdiend. En de Heere geeft toch die ladder aan Jacob te zien. En tenslotte willen we luisteren naar een sprekend God bovenaan de ladder. Er staat in vers 13, en zie, de Heere stond op dezelfde. Dat betekent, de Heere stond bovenaan die ladder. En hij zei, ik ben de Heere, de God van Abraham en de God van Isaac. En dan blijkt uit de woorden die de Heere nog meer spreekt, dat de Heere ook de God van Jacob wil zijn. Nee, daar had Jacob niet meer op durven rekenen. Daar had hij niet meer op durven hopen. Dat is vrije genade alleen. En de Heere geven dat we deze middag iets daarvan mogen leren door woord en geest. Wat is, gemeente, het geheim van Jacobs leven geweest? Dat is, daar wil ik vanmiddag toch maar mee beginnen, dat is vrije genade. Dat is, Jacob heb ik lief gehad. Dat is dat God in zijn eeuwige liefde zijn handen naar Jacob heeft uitgestrekt. En zo alleen wordt ook duidelijk dat Jacob zich in zijn leven ook naar God gaat uitstrekken. En naar de zegen, de grote zegen van God gaat uitstrekken. Dat is misschien al wel duidelijk geworden bij zijn geboorte. Kinderen in de kerk en thuis weten wel hoe Jacob geboren is. Jacob was er een van hun tweeling. Jacob en Esau. En Esau wordt eerst geboren. En Jacob daarna, direct daarna. En dan is er iets bijzonders te zien bij de geboorte van Jacob. Want dan houdt Jacob, dat kleine jongetje, de hiel van zijn broer vast. En al bij hele oude uitleggers komt u de gedachte tegen dat de Heere daarin iets wilde duidelijk maken van hoe het in Jacobs leven zou zijn. Wat betekent dat? Dat die heel vasthouden. Wel, het zou onder andere dit kunnen betekenen. Dat Jacob als het ware zijn oudere broer wil tegenhouden. En dat kan wel niet letterlijk, maar wil inhalen om zelf als eerste geboren te worden. En om de eerstgeboortezegen, de grote zegen van God te mogen ontvangen. Misschien dat u zegt, dat vind ik vergezocht. Is dat nu zo? Dat heeft Jacob toch ook niet zo beseft op dat moment? Nee, dat geloof ik ook niet, dat hij dat beseft heeft. Maar dat de Heere daarin iets wil duidelijk maken, net zoals de Heere dat ook duidelijk maakte in die strijd tussen Jacob en Esau al voor de geboorte. Die moeder Rebecca heeft gevoeld, en waarvan ze heeft gevraagd aan de Heere, waarom ben ik al dus? Dat de Heere toch ook iets heeft duidelijk gemaakt van waar het in Jacobs leven om te doen zou. En dat ziet u ook in de geschiedenis. Ik stip dat maar heel kort aan. Als we terugblikken vanuit Genesis 28. In de eerdere hoofdstukken komt u Jacob tweemaal tegen als iemand die belang heeft gekregen bij de grote zegen van God. En dat is goed. Als een mens belang krijgt bij de grote, ik trek de lijn maar door, bij de eeuwige zegen van God. Is dat al zo in uw leven? Jonge mensen, is dat al zo in jouw leven? Heb je boven alles belang gekregen bij die grote zegen van God? Zou je nu kunnen instemmen met die dichter die zingt in Psalm 27? Ik zoek die zegen alleen bij u, o bron van troost en licht. Dat Jacob de zegen zoekt, dat is goed. Maar hoe Jacob de zegen zocht, dat was niet goed. Hoe was dat dan? Wat heeft Jacob zo geprobeerd? Twee dingen. Hij heeft die zegen eerst geprobeerd te kopen van zijn broer Esau. Verkoop mij toch uw eerstgeboorte voor een schotel linzenmoes. En toen dacht Jacob dat hij die zegen ook gekocht had, en toen heeft hij moeten leren dat hij hem niet kopen kon. Jacob heeft met dat gekochte nooit iets kunnen zijn of kunnen worden. Daar heeft hij ook nooit troost uit ontvangen. En toen heeft Jacob daarna de zegen geprobeerd te stelen van zijn broer. Toen heeft hij geprobeerd die zegen te ontstelen aan zijn blinde vader. En toen zijn vader het vroeg in de blindheid van zijn levensavond, bent u Esau? Toen heeft Jacob het gezegd, ik ben Esau. Jacob heeft de zegen van God geprobeerd, de eeuwige zegen van God geprobeerd te kopen en te stelen. En Jacob heeft moeten leren, in die weg zal de zegen van de Heere nooit ontvangen worden. Er is wel iets anders gebeurd. Als u nog even met mij meekijkt naar hoofdstuk 27, het 41ste vers, dan staat er: en Esau haatte Jacob om die zegen waarmede zijn vader hem gezegend had. En Esau zeide in zijn hart, de dagen van de rouw mijns vaders naderen en ik zal mijn broeder Jacob doden. Dus Jacob heeft de bittere haat van zijn broer Esau over zich afgeroepen. En Esau staat Jacob naar het leven. En het zal nog maar even duren, maar straks als vader Isaac gestorven is, dan wil Esau de kans waarnemen en dan zal hij zijn broer Jacob om het leven brengen. En dan zegt moeder Rebecca tegen Jacob, Jacob, je moet vluchten. Zo snel mogelijk. Om je leven te redden. En zo zien we Jacob dan aan het begin van onze tekst, vers 10. Uitgaand staat er in vers 10 heel kort. Jacob dan toog uit van Beersheba en ging naar Haran. Dat is een reis geweest van ongeveer 1000 kilometer. Het kan iets meer of het kan iets minder zijn geweest. Het ligt eraan wat voor route Jacob gevolgd heeft. Maar een hele lange reis die weken in beslag genomen heeft, die Jacob helemaal te voet heeft moeten afleggen. En van die lange reis is er één moment waarvan het de Heere goed gedacht heeft om dat te laten opschrijven in zijn woord. En dat is wat er gebeurt bij Bethel. Tekstgedeelte van deze middag. Jacob is waarschijnlijk nog maar een paar dagen onderweg. De afstand van Beersheba naar Bethel is zo'n 4 dagen lopen. En hij is daar gekomen in de omgeving van Bethel. Of eigenlijk moeten we zeggen op dit moment Luz, zo heette die stad die daar lag, zo halverwege het land van de Bijbel. En de avond valt. Er staat in vers 11, de zon was ondergegaan. Dat betekent in Genesis 28 trouwens niet alleen dat de avond valt. U vindt die uitdrukking dat de zon ondergegaan is in spiegelbeeld later nog een keer in Genesis 33 bij Peniel. Als Jacob na 20 jaren het land van de belofte weer binnenkomt, dan houdt de Heer hem tegen bij Peniel. En dan is daar dat gevecht, dan is daar die strijd waarin Jacob het voor de Heere verliezen moet en de Heere te voet valt in die strijd en het zegt: Heere, ik zal u niet laten gaan tenzij gij mij zegent. En dan leest u aan het einde van dat gebeuren, van die ontmoeting bij Peniel, en de zon ging op over Jacob. Maar hier gaat de zon onder bij Bethel. Daar moet Jacob overnachten. Hij kijkt om zich heen. Hij beseft: ik zal hier ergens in de wildernis een plaatsje moeten vinden om te slapen. Hij ziet daar een geschikte plaats en hij neemt een van de stenen als een hoofdkussen. Misschien om zijn hoofd daarop te leggen. Misschien ook wel om het achter zijn hoofd te zetten ter bescherming, dat zou ook kunnen. Maar hij legt zich daar, zegt het slot van vers 11, te slapen op diezelfde plaats. En dan moeten we, gemeente, nog eens proberen om even goed te kijken naar Jacob zoals hij daar ligt. Jacob, die had geprobeerd om de zegen van God te verkrijgen en daar was het hem echt om te doen geworden in zijn leven. Maar Jacob heeft ook geprobeerd om die zegen te verkrijgen in zijn eigen weg. Kopen, stelen, grijpen naar die zegen. En Jacob heeft nog niet geleerd dat hij die zegen alleen uit genade kan ontvangen. En nu ligt hij daar in gevaar. Zijn broer staat hem naar het leven. Hij is bezig, begonnen aan een reis van 1000 kilometer. Een reis waarop hij als eenzame reiziger ook ontzaggelijk veel gevaar loopt. En er is eigenlijk geen weg terug voor Jacob. Want als Jacob omkijkt, ja, wat ziet hij dan? Dan ziet hij daar in de verte niet letterlijk, maar wel in zijn herinnering de tenten van zijn vader en zijn moeder. En dan weet Jacob hoe hij daar in die tenten het zo goed heeft gehad. Maar hij weet ook dat daar de schuld ligt van zijn bedrog. Hij heeft zijn oude vader bedrogen. Door leugen en bedrog geprobeerd om de zegen van de Heere te verwerven. Hij heeft zijn broer ook bedrogen. Er is geen weg terug. Niet naar zijn moeder, die hij nooit meer zal terugzien in het land der levenden. Niet naar zijn vader, die hij zo bedrogen had. Niet naar zijn broer, die vervuld is van haat. Op dit moment is er geen weg terug. En wat is er dan nog wel voor weg? Is er een weg voor hem? Ja, Jacob is onderweg naar zijn familie, maar hij heeft die familie nog nooit ontmoet. Jacob weet ook niet wat er voor hem ligt. Jacob weet niet of hij wel veilig zal aankomen. Jacob weet niet wat voor werk hij daar moet doen. Jacob weet niet of er daar in de vreemde een vrouw is met wie hij zou kunnen trouwen. Dat was wel de opdracht van zijn oude vader Isaac om daar een vrouw te zoeken. Maar Jacob weet het nog niet. Alles voor hem is donker en onzeker. Net zoals er ook vanmiddag in Barendrecht of thuis iemand kan zitten voor wie het zo is. Het zou ook in het leven van iedere dag zo kunnen zijn dat u het zeggen moet. De weg achter me, ik zie helemaal geen weg terug. Alles door eigen schuld afgesloten. De weg voor me, helemaal in donker en ik weet niet hoe het verder moet. En dan, Jacob, er is toch nog wel een weg omhoog. Nee, maar dat heeft Jacob verzondigd. Dat heeft Jacob verzondigd door zijn eigen wegen te gaan van list en van bedrog. Er blijft voor Jacob geen weg meer over. En als we Jacob vanmiddag gemeente zien liggen, daar met zijn hoofd op een steen bij Bethel, dan ligt daar een mens in de schuld van zijn eigen wegen. In de schuld van zijn eigen leugen en bedrog. Daar ligt daar een mens die aan de weet gekomen is dat al zijn eigen wegen om op te klimmen tot God, de God van zijn vaderen, dat al die eigen wegen doodgelopen zijn en dat er helemaal geen weg meer overblijft. En zo legt Jacob zich dan neer. Dan blijft er op dat moment aan de kant van Jacob niets over dan een schuldige en een uitgewerkte zondaar. Daar hebt u Jacob onderaan de ladder. En als dan de nacht over Bethel valt, als Jacob met zijn eigen weg maar één ding verdiend heeft, en dat is dat het donker blijft, en dat de poort van de eeuwige verlorenheid zich voor Jacob zou openen, want het loon op de zonde, ook op de zonde van Jacob, is de dood. Als Jacob zo ligt, dan opent God in die donkere nacht van zijn kant de hemel. Onbegrijpelijk wonder van Gods genade. Kijkt u maar mee in vers 12 en we komen bij onze tweede gedachte. En hij droomde. Dat is, kinderen, een heel andere droom dan zoals jij die hebt. En zoals ik die kan hebben. Onze dromen zijn een stuk verwerking van wat we meemaken heel vaak. In een heel verwarde manier. Maar de droom die Jacob droomde was het spreken van God. Dat heeft de Heere later eens laten opschrijven in zijn woord. U leest in nummerie 12... En daarvan het zesde vers dat de Heere tegen Mozes zegt: hoort nu mijn woorden, zo er een profeet onder u is, ik de Heere zal door een gezicht mij aan hem bekendmaken, door een droom zal ik met hem spreken. In de tijd dat het woord van God nog niet schriftelijk was vastgelegd, dat er nog geen Bijbel was. In de tijd van de aartsvaders sprak de Heere soms door dromen. Later in het Oude Testament, zelfs in het Nieuwe Testament ook nog wel. En dan hebben die dromen in de tijd van de Bijbel ook het karakter van een openbaring, van een bekendmaking. Wel, zo moet u het begin van vers 11, van vers 12 beluisteren. En hij droomde, dat wil zeggen, de Heere gaat in die donkere nacht van Jacobs schuld, waarin er aan Jacobs kant niets meer overblijft. De Heere gaat van zijn kant spreken. En de Heere gaat van zijn kant aan Jacob iets laten zien. Wat? Drie dingen. Er staat in vers 12. En zie een ladder. En een stukje verderop aan het slot van dat vers. En zie de engelen. En aan het begin van vers 13, belangrijkste, en zie de Heere. Driemaal en zie. Maar het eerste wat Jacob te zien krijgt, dat is een ladder. En zie, een ladder was gesteld op de aarde, welker opperste aan de hemel raakte. En die ladder spreekt, en ik bedoel dat met grote eerbied, maar die ladder die spreekt van verbinding tussen de hemel en tussen de aarde, waar Jacob niet komen kon. En dat heeft de Heer hem geleerd. Waar Jacob langs zijn eigen weg niet komen kon, daar gaat de Heere in de donkere nacht bij Bethel de hemel openen en laten zien, Jacob, waar nu van uw kant alle wegen wegvallen en afgesloten zijn, daar baan ik een weg. Daar ziet Jacob een ladder op de aarde gesteld. En die uitdrukking op de aarde gesteld, die betekent niet dat die ladder door mensen is neergezet, zo zouden wij het kunnen beluisteren, maar die betekent vanuit de hemel, van boven vandaan, naar de aarde neergezet. En dan staat die ladder Jacobs daar en dan eindigt die ladder Jacobs daar, waar Jacob ligt. Wat is die ladder? Wat betekent die ladder? Voor een antwoord op die vraag, gemeente, moeten wij maar doen wat we altijd moeten doen. Vragen aan de Heere om licht, maar ook tekst met tekst, schrift met schrift vergelijken. En als u schrift met schrift vergelijkt, dan is er in het Nieuwe Testament één plaats waar in elk geval die ladder waarop Jacob engelen op en neer ziet gaan. Straks hopen we daar nog meer over te horen, maar waar die ladder genoemd wordt, en dat is in het eerste hoofdstuk van het Johannesevangelie. Daar zegt de Heer Jezus aan het einde van het hoofdstuk tegen Nathanael: voorwaar, zeg ik u lieden, van nu aan zult gij de hemel geopend zien en de engelen Gods opklimmende en nederdalende op de Zoon des Mensen. Dus datzelfde beeld als wat Jacob hier gezien heeft. Engelen opklimmend, neerdalend. Maar Jacob ziet dat dat gebeurt op een ladder. En de Heer Jezus zegt in Johannes 1. U zult de engelen op en neer zien gaan op de Zoon des Mensen. En dan begrijpen we dat we die ladder Jacobs eigenlijk wel met een hoofdletter mogen schrijven. Jacob ziet hoe God verbinding maakt vanuit de hemel naar de aarde. Jacob ziet diep in het Oude Testament iets van de komende Christus. die het zelf heeft gezegd met betrekking op zichzelf. Van nu aan zult gezien de hemelen geopend en de engelen Gods opklimmend en neerdalend op de Zoon des mensen. Jacob krijgt door de schaduwen van het Oude Testament iets te zien van Christus. Als die grote verbinder, gemeente, met eerbied gesproken, van hemel en aarde. Christus die vanuit de hemel is neergedaald naar deze aarde. Die de hemelse heerlijkheid heeft verlaten. Die afgedaald is, die zich heeft willen laten neerleggen in Bethlehems kribbe. Die een weg van lijden en van sterven is gegaan, die neergedaald is tot in de allerdiepste diepte van de Godverlatenheid. Maar die vanuit die diepte ook is opgestegen naar de hemel. Met zijn kerk op zijn hart. Met zijn werk voor het aangezicht van zijn vader verschenen is. En op grond van zijn werk pleit voor zijn kerk Christus, de grote ladder Jacobs. En dat wonder, gemeente. En u kunt natuurlijk zeggen, wat heeft Jacob daar allemaal van gezien en van geweten? Maar iets daarvan heeft hij zaligmakend geweten. Net zoals van Abraham geschreven staat, de dag van Christus van verre gezien. En zich verheugt. Jacob ziet hier tot zijn verwondering een ladder gesteld op de aarde. Ja, en daar zetten we dan in gedachten nog maar een streep onder. Gesteld op de aarde bij God vandaan. Dat kan, gemeente, vergunt u me de uitdrukking, maar dat kan misschien zo'n loze uitdrukking worden, zo'n standaard uitdrukking worden, wanneer we dat zomaar horen, dat de Heere dat nu doet bij hem vandaan. Het kan ook misschien wel zo zijn dat het deze of gene zou kunnen ergeren, maar dat wordt nu een evangelie voor een mens die leert hoe al zijn eigen wegen doodlopen. Als de mens echt te doen wordt om de zegen van de Heere, en hij zich gaat uitstrekken naar die grote zegen van God, niet alleen de zegen voor tijdelijke leven, maar die eeuwige zegen, als het je echt te doen wordt om die zegen, en de Heere gaat je laten zien dat al je wegen doodlopen. En misschien dat er vanmiddag wel iemand zo in de kerk is, of zo met ons meeluistert. Iemand die het oprecht, en u zegt, nou ja, oprecht, dat weet ik nog niet. Want er zitten zoveel schuilhoeken in mijn hart. Maar iemand die het toch te doen is geworden om de zegen van de Heer, die grote zegen. U hebt gezien dat u die zegen mist. En u hebt gezien dat u die zegen zo onmisbaar nodig hebt en dat u buiten die grote zegen niet kan. En u bent die zegen gaan zoeken en u gaat de Heere u leiden in een weg waarin alles doodloopt aan uw kant. En waarin door alles van jezelf een streep gaat. En waarin je niet overblijft als een mens die zoekt. En die het zo om God te doen is. En die zo'n eind op weg is. Maar als de Heere een streep gaat halen door alles van jezelf. En je overblijft in je schuld. En in je gode, vijandige bestaan. En als het dan toch klinkt. Voor een mens bij wie al zijn wegen zijn doodgelopen, als er dan toch klinkt vanuit Gods woord, en als de Heere dat door zijn Heilige Geest krachtig maakt, hoe er nu een ladder gesteld is vanuit de hemel op de aarde. Gemeente, dat mag deze middag vanuit het woord ook gepredikt worden. En de Heere weet wie er als een hongerig of als een dorstige zo in de kerk zit. Waar nu van uw kant alle wegen doodlopen. Hoor toch vanuit Gods woord en de Heere geven dat u het met de ogen van uw ziel mag zien. Hoe God nu een weg gebaand heeft waar geen weg is. Een weg vanuit zijn eeuwige liefde. Een weg vanuit zijn vrije genade. Een weg vanuit zijn opzoekende zondaarsliefde. De weg in zijn eigen lieve Zoon, de Heer Jezus Christus. Die grote ladder Jacobs. Dit is een getrouw woord, schrijft Paulus aan Timotheus, en alle aanneming waardig, dat Christus Jezus in de wereld gekomen is om de zondaren zalig te maken, van welke ik de voornaamste ben. En als een zondaar dat daar mag horen, in zijn eigen doodgelopen wegen, o, dan komt er hoop in het hart. Dan zegt u het, als dat nu waar is, dat hij gekomen is voor de grootste van de zondaren, zou het dan voor mij nog kunnen? Dan zal uw hart moed vatten, als u mag horen van die grote ladder Jacobs, hoe God nu reden neemt uit zichzelf en uit zijn genade, en hoe God nu van een andere kant, van die andere kant komt. De ladder, kijk, die krijgt Jacob te zien. En als Jacob dat ziet, dan geloof ik dat een diepe verwondering zijn hart heeft vervuld. Dat blijkt ook wel uit zijn woorden straks, die hij daarna spreekt. Maar wat is dat toch een wonder, dat God te maken wil hebben met zo'n mens. En als de Heere zo gaat spreken in je leven, dan wordt dat toch ook iets van de vrucht. Dan kom je in de diepte terecht en dan zeg je het, Heere, wat is dat toch een onuitsprekelijk wonder, dat u nou nog met zo'n mens als ik ben te maken wil hebben, en dat u nog tot mij wilde spreken. Dat u die ladder Jacobs nog aan mij wil tonen. Jacob ziet nog iets. En zie, slot van vers 12, de engelen Gods klommen daarbij op en neder. De engelen Gods. Wat zijn dat, kinderen? De engelen. De engelen zijn in het woord van God heel vaak de boodschappers. Dat betekent het woord engel. Vanuit de taal van de Bijbel ook letterlijk. Boodschapper, gezant. Iemand die een boodschap overbrengt. De engelen zijn ook, Hebreeën, gedienstige geesten uitgezonden om dergene wil die de zaligheid zullen beërven. Het zijn ook diegenen waardoor de Heere, de dienaren, waardoor de Heere heel bijzonder wil zorgen voor zijn kinderen in het strijdperk van dit leven. Die engelen worden niet altijd gezien, dat blijkt ook wel in het leven van Jacob. Want Jacob ziet die engelen, die boodschappers en die dienaren van God, die ziet hij neerdalen en opklimmen. Nee, zo staat het er niet. Kijkt u nog maar eens in de tekst, vers 12, het slot. De engelen Gods klommen daarbij op en neder. En dat staat er niet voor niets in die volgorde. Jacob ziet die engelen eerst opklimmen. Van de aarde waar hij ligt te slapen, naar de hemel. Dat betekent, ze waren er al. Die engelen heeft God gestuurd. En die engelen hebben Jacob in opdracht van de Heere behoed en bewaard. Door die engelen heeft God Jacob behoed en bewaard. Ook op die paar dagen die achter hem liggen, waarin hij in de schuld op reis was. Die engelen waren er al en Jacob heeft ze niet gezien. En u ziet Jacob ze van de plaats waar hij is opklimmen naar de hemel. Dat betekent ook om alle noden en zorgen en alle behoeften die er aan Jacobs kant zijn, als het ware aan de Heere over te brengen. En om omgekeerd vanuit de hemel de opdrachten van de God van de hemel uit te voeren en voor Jacob te zorgen. Daar ligt zo'n kostbare belofte in. Jacob heeft nog een lange reis voor zich, gevaarlijke reis. Maar de Heere zegt het, Jacob, ik ben u niet vergeten. Jacob, ik zal voor u zorgen. Jacob, ik weet wat u nodig hebt. En de Heere zegt het nog, deze zondag tegen zijn Jacobs volk. Ik weet wat u nodig hebt. Ik zal u verzorgen. Ik zal schenken wat er nodig is. Kijk, en als Jacob dat mag zien, dan zal het toch in zijn hart gezongen hebben. Van verwondering. Maar trouwe God, gij zijt het schild dat mij bevrijdt. Mijn eer. Want Jacob had zelf geen eer. Mijn eer. En mijn vast betrouwen. Op u vest ik het oog. Gij heft mijn hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Psalm 3 vers 2. Vers 13, en zie, de Heere stond op dezelve en zeide: Ik ben de Heere, de God van uw vader Abraham en de God van Isaac. Dat is, gemeente, de allereerste keer in het leven van Jacob dat Jacob persoonlijk een ontmoeting krijgt met God. Daar had Jacob zijn vader over horen vertellen, Isaac. Daar had hij zijn opa over horen vertellen, Abraham. Die hadden wel verteld wie God voor hen geworden was en wie God in hun leven was geweest. En de Heere had het willen gebruiken en er is in het leven van Jacob zo'n verlangen gekomen, zo'n begeerte gekomen om die God van zijn vaderen te leren kennen. En hij heeft gezocht en hij heeft gezocht. En toen heeft de Heer hem er met al zijn zoeken tussenuit laten vallen. En nog een keer, toen bleef er aan Jacobs kant geen zoekend mens meer over, maar een mens die zo letterlijk ook lag te slapen. Uitgewerkt. Niets meer verdiend, geen rechten meer, alles verzondigd. En dan mag Jacob voor de eerste keer horen die stem van de God die leeft. Kent u dat, gemeente? Misschien dat u wel weet van uw vader of van uw opa, die de Heere mocht vrezen en kennen, die mag weten van een God die spreekt. Een sprekende God. Maar zult u het zoeken? Jongeren, zul je het zoeken, want er is een God die leeft. De God van Bethel leeft nog. En hij spreekt gewis tot elk die voor hem leeft. Op zijn tijd, in zijn weg, maar hier mocht Jacob het vernemen. Hij heeft het uit Gods mond gehoord. De Heere ging spreken. En toen heeft Jacob het echt tot in het diepst van zijn hart beleefd. Dat God de levende God is. Ik ben de God van uw vader Abraham, grootvader. En van Isaac. Nee, er staat de God van Isaac. Het is alsof de Heere met die herhaling nog eens een keer wil zeggen: het komt er voor een ieder van ons zo heel persoonlijk op aan. De God van Abraham en ook de God van Isaac. En nu, dit land waarop gij ligt te slapen, zou ik u geven en uw zaad. Daar krijgt Abraham de belofte van het land. Daar krijgt Jacob de belofte van het land. Dan vers 14, de belofte van het zaad. En uw zaad zal wezen als het stof der aarde. Ge zult uitbreken in menigte, west, oostwaarts, noordwaarts, zuidwaarts. Een groot nageslacht wil dat zeggen. Maar dan belangrijkste, die belofte van dat zaad met een hoofdletter. De komende Christus. Dat krijgt Jacob hier te horen uit de mond van de Heere bovenaan de ladder. En in uw zaad, met een hoofdletter, zullen alle geslachten des aardbodems gezegend worden. En als u zo eens zou nagaan in het boek Genesis, of dit nu nieuwe woorden zijn, dan ontdekt u, het is eigenlijk ook een oude belofte. Het is de belofte die ook al aan Abraham gedaan was. Een paar woorden zijn iets anders, maar inhoudelijk is het dezelfde belofte. Het is de belofte die Isaac door genade mocht ontvangen. Maar het is voor Jacob alles nieuw, want Jacob mag het hier persoonlijk horen. Die woorden die gericht waren tot zijn vader en de Heere, komt er hier sprekend mee tot hem. Dan wordt alles anders. dan is het hart van Jacob vervuld met diepe eerbied en met diep ontzag. Dat zal hij ook zeggen in vers 16. Gewisselijk is de Heere aan deze plaats en ik heb het niet geweten. En hij vreesde en zeide, hoe vreselijk, dat betekent hoe diep ontzagwekkend is deze plaats. Dus daar bedoelde Jacob niet mee, hoe verschrikkelijk is deze plaats. Wat zou het erg zijn als dat nou nog in je hart leefde. Als je ten diepste in je hart nog zegt, hoe verschrikkelijk is toch de plaats waar God ook met zijn woord wil spreken. Hoe verschrikkelijk is toch de dienst van de Heer. Hoe verschrikkelijk is het toch om te luisteren, te moeten luisteren naar een preek. Dan veracht je de God van Jacob ten diepste nog. Maar Jacob bedoelt hier te zeggen, hoe diep ontzagwekkend is deze plaats. Zijn hart is vervuld met een heilige vrees, met een heilig ontzag voor die heilige God. En dan zegt hij erbij, de Heere was aan deze plaats en ik heb het niet geweten. Dat wil zeggen, ik had er niet meer op durven rekenen. Ik heb er niet meer op durven hopen. Daarom, gemeente, en ik zeg dat niet om mensen te staven op een verkeerde weg, maar daarom, als u nu gaat in een weg waarin het u om de zegen van de Heere te doen is en alles loopt dood en u durft nergens meer op te hopen en het ene na het ander wordt bij uw handen afgebroken, dan komt vanmiddag vanuit het woord toch wel dit onderwijs en de Heere geven dat dat ook in uw leven mag gaan spreken. Dat is in het licht van de geschiedenissen van Jacob geen vreemde weg. De Heere gaat wegnemen, afbreken, om plaats te maken voor die grote ladder Jacobs, in wie nu alleen maar het leven is. Jacob heeft het niet geweten. En toen is de Heere als een verrassend God, zo onverwacht, zo ongedacht overgekomen. En dan blijft er alleen maar een verootmoedigde zondaar over. Dat is wel iets wat de Heere zo in het leven van zijn kinderen wel vaker doet. Dat de Heere een mens ook weer aan een einde brengt met al zijn gebeden. En dat zeg ik niet om ons maar te ontmoedigen ten aanzien van het gebed. Dat zeg ik maar niet tot verontschuldiging voor onze biddeloosheid. Maar het is toch wel zo dat de Heer het wel eens zo kan maken en zo kan leiden dat al je gebeden één voor één opdrogen. En dat je geen gebed meer overhoudt. En dat de Heer dan misschien zomaar kort daarna of langer daarna op zijn tijd zo wonderlijk, zo verrassend gaat komen. Dat de Heer het zo duidelijk wil maken in die weg, dat Hij zijn vrije genade verheerlijkt. En dat alles van ons mensen er zo buiten valt. De Heere bovenaan die ladder. En dan tenslotte het 15e vers. En zie, ik ben met u. En ik zal u behoeden overal waar gij heen trekken zult. En ik zal u wederbrengen in ditzelfde land. Want ik zal u niet verlaten totdat ik zo gedaan heb hetgeen ik tot u gesproken heb. Wat zijn dat voor woorden? Dat zijn nog meer beloften. En dat zijn beloften die sluiten precies aan bij de omstandigheden waarin Jacob verkeert. Dat zijn zulke gepaste beloften. Want Jacob was helemaal alleen op reis. En hij was ook in het tijdelijke in groot gevaar. En nu gaat de Heere zeggen, ik ben met u en ik zal u behoeden, bewaren, overal waarheen gij trekken zult. En Jacob moest terugkomen in het land der belofte. En hij ging nu het land uit, naar dat vreemde Haran. zoveel honderden kilometers verderop. En de Heere zegt het, Jacob, dan moet je weg. Dat is een gevolg van je eigen leugen en je eigen bedrog. Het is ook wel de raad van de Heere geweest, maar het was toch ook het gevolg van zijn eigen leugen en bedrog. Dan moet je weg, dan moet je het land uit. Maar Jacob, ik zal je wederbrengen. Ik zal je wederbrengen op mijn tijd. Als ik je onderwezen heb. En ik zal u niet verlaten. Totdat ik zal gedaan hebben. Hetgeen ik tot u gesproken heb. Ik ga mijn belofte vervullen, Jacob. In mijn weg. En dat is een weg waarop Jacob en waarop heel het volk van de Heere zoveel moet leren en zoveel moet afleren. Dat had Jacob allemaal nog voor zich, die 20 jaren in Haran en die strijd en die weg bij Peniel, dat heeft hij allemaal nog voor zich. Maar de Heere zegt, ik zal mijn woord vervullen en in de tussentijd zal ik met u zijn. Ik zal u niet verlaten totdat ik zo gedaan hebben hetgeen ik tot u gesproken heb. Dat is een dubbele belofte. Dat is een belofte waarin de Heere zegt, ik zal al mijn woorden vervullen en geen van die woorden ter aarde laten vallen. En misschien dat er wel een kind van God onder ons is die het zegt, toen en toen heeft de Heere gesproken. Toen heeft de Heere beloofd. Het is nog altijd blijven liggen, maar de Heer is een waarmaker van zijn woord. En op zijn tijd zal hij het vervullen. En in de tussentijd, ik zal u niet verlaten. En ik zal u niet begeven. God daalt zo ontzettend diep af naar die Jacob in zijn verlorenheid. Want dat is u misschien wel opgevallen. U ziet in deze hele geschiedenis van Bethel geen Jacob op die ladder. Jacob ligt daar. Maar God, met eerbied gesproken, die bovenaan de ladder staat in zijn majesteit en in zijn heerlijkheid, daalt in zijn genade naar Jacob af en buigt zich over Jacob heen. En waar de Heer komt, ook bij Bethel, daar brengt hij alles mee. Daar blijft aan de kant van Jacob maar diepe verwondering en diepe dankbaarheid over. Daar gaat de liefde spreken. Daar neemt, en dat is zo ongeveer het laatste, kinderen, daar neemt Jacob één van de twee dingen die hij op reis had de volgende ochtend in zijn hand. Jacob had echt maar heel weinig bij zich. Hij zegt later dat hij een staf had en hij had een kruikje met olie. En die olie gebruikte hij waarschijnlijk om zijn voeten te verzorgen als hij lang gelopen had, als zijn voeten pijnlijk geworden waren of zijn huid tegen het felle branden van de zon. Maar die olie had hij echt wel nodig. En dan is hij 's ochtends wakker en dan zegt hij het vol verwondering. De Heer aan deze plaats, ik heb het niet geweten. Ik heb er niet meer op durven hopen, niet meer op durven rekenen. En dan neemt hij dat kruikje met olie in zijn hand. Dan zet hij die steen waarop zijn hoofd heeft gerust recht overeind. En dan laat hij zo een druppeltje olie vallen op die steen. Nee, dat doet hij niet. Dan giet hij dat hele kruikje zo in één keer over die steen heen. Dan geeft hij alles wat hij op dat moment heeft aan de Heere. Vanuit de liefde, vanuit de verwondering. Als de Heere een zondaar opzoekt, komt de verwondering, maar dan komt er ook wederliefde. Dan is er ook geloof. Als de Heere met hem is, en dat is geen roekeloosheid, zo moeten we dat niet opvatten. Maar als de Heere met hem is, dan kan Jacob dat kruikje met olie wel missen. Want de Heere heeft gezegd, ik zal u behoeden. En ik zal u niet verlaten. En ik zal met u zijn. Zou je die God van Jacob niet gaan zoeken? Want terwijl Jacob daar als een berooide vluchteling in zijn armoede ligt op die steen van Bethel, en terwijl de Heer hem daar opzoekt, zo onverdiend en zo ongedacht in zijn genade, is daar op 4 dagen lopen terug ergens in de buurt van de tenten van zijn vader en moeder nog een ander uit hetzelfde gezin. En die heeft ook zijn vader Isaac horen spreken over de Here. En die heeft zijn grootvader ook horen spreken over de ene ware, de levende God. Maar die heeft God veracht. En die heeft de zegen van God veracht. En die is het door eigen schuld nooit te doen geworden om de zegen van God. Die heeft altijd geleefd voor het aardse, voor het hier en nu. En als wij vandaag hem tegen zouden komen, Esau, dan zouden we echt geen hekel aan hem hebben. Want het was op zich ook een ruwe bonk, zouden we zeggen. Maar het was iemand die ook hard werkte en die misschien ook echt wel bleef zitten als zijn vader ging bidden. En als zijn vader kerkdienst hield, ja, dan heeft Esau er misschien zo uit beleefdheid ook nog wel eens bij gezeten. Maar hij heeft God nooit gezocht. En hij is uiteindelijk voor eeuwig verloren gegaan. Daarom zoek de God van Jacob toch. Jacob was niet beter dan Esau. Maar God heeft in gunst en in genade op Jacob neergezien. En als u nou moet zeggen, of jij nu moet zeggen, en ik ben niet beter dan Esau. Ik geloof dat ik meer in Esau ben dan in Jacob. Dan moet je maar vragen, Heere, nu heb ik het hart van een Esau. Maar u kunt iemand met het hart van een Esau toch nog diezelfde genade geven. Door hartvernieuwende genade het hart geven dat Jacob door genade mocht ontvangen. Om die zegen te zoeken. En u, die God van Jacob kennen mag, voor uw eigen hart en voor uw eigen leven. Wat is het onderwijs van die God van Jacob nodig? Dat onderwijs bij Bethel, waar alle wegen van u eindigen in de dood en waar God die ene weg openbaart. Wat is het voortgaande onderwijs nodig? In het leven van de genade is er altijd meer te leren en meer te zoeken. Maar wel gelukzalig hij die de God Jacobs tot zijn deel heeft. De Heere geef het u. Op uw zaligheid wacht ik. Heere, amen. Eindigen we met dankgebed. Heere, zou u uw eigen woord willen zegenen en onze gebrekkige woorden, het gebrek daarin nog willen vergeven? Maar wil u zelf de naprediker en de grote toepasser zijn? Wil u de gemeente gedenken? Ook volgende week weer bij Leven en Welzijn samenbrengen. Sterk dan ook dominee Visser die in zijn oude gemeente mag voorgaan. Geef hem alles wat nodig is. Wees met ons. Bewaar ons in deze week voor de zonde. Bewaar ons boven alles voor een onverzoend sterven. En dat om Christus wil. Amen. Psalm 32, vers 4. Ik zal u trouw verzellen met mijn raad, terwijl mijn oog op u gevestigd staat. 32, het vierde vers. Ontvang met een biddend hart de zegen van de Heere die in zijn naam op u wordt gelegd. De Heere zegene u en behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.